Psalm 105. Psalm 105 is voor mij wel een bijzondere psalm. Want in de kerk waar ik vandaan kwam, bij onze broeders en zusters in de hervormde kerk, daar werd deze psalm, althans één compleet, werd altijd gezongen na de doop. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, zo leiden dan de regels. En ik heb daar toen op een gegeven moment dus wat onderzoek naar gedaan, gekeken van wat is nou precies dat verbond. En toen kwam ik erachter dat zijn verbond heel duidelijk wordt beschreven wat nou precies dat verbond inhoudt. En daar staat dan, en dat gaan we even erbij halen, maar dat heb ik niet opgegeven. Maar Psalm 105, vers 7 pak ik hem dan even erbij. Hij is de Heere onze God, zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, en dan komt het. Ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat u erfelijk bezit is. Mooi, hè? Maar ja, als we de Bijbel lezen, het boek Richteren, dan staat er ook heel vaak in. En ze deden niet precies wat de Heere God geboden had. Want ze namen niet het hele land Kanaan in bezit. En dan moet ik altijd natuurlijk uitkijken dat ik Bert niet het gras voor zijn voeten weg ga maaien. Wat hij vanavond allemaal gaat vertellen. Maar dit is natuurlijk wel de belofte die nog staat en die nog ligt op het volk Israël. Heel het beloofde land, die landsbelofte zal tot in de detail in vervulling gaan. En daar zal de Heere God zelf voor zorgen. Want hij zegt, ik zal geven. En als God geeft, dan houdt niemand dat tegen. En daar ben ik zo blij mee. Al dat geneuzel wat je vandaag de dag allemaal hoort. Dan denk ik van, oh, we zijn allemaal zo druk. Maar als je gewoon de Bijbel leest en het eenvoudig tot je laat komen, dan staat er, ja, daar hoeven wij helemaal niet voor te zorgen, maar de Heere God zichzelf, ik zal het geven. Het is mijn belofte, het is mijn eed, het is mijn woord. En dat geeft mij ook wel weer rust met het thema wat wij vandaag gaan bespreken. Dat is namelijk van Egypte naar Kanaan. En we gaan lezen vers 38 tot en met 43. Vers 38 tot en met 43. En daar staat, Egypte was blij toen ze wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken en gaf vuur om de nacht te verlichten. Ze baden en hij deed kwartels komen. Hij verzadigde hen met hemels brood. Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham zijn dienaar. En zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Ik kreeg 3 weken geleden kreeg ik een mailtje van een gemeentelid bij ons in de gemeente. En in dat mailtje stond de zin, en wou hij mijn mening over weten. En de zin luidt, het Oude Testament is niet van toepassing op ons. En geldt dus niet voor christenen. Daar zij leven onder het nieuwe verbond met Jezus. Nou, dat is een mooi stuk. Dat is zo'n beetje tot hier. Dus dan hou je dit over. Want de rest geldt niet meer voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. Want ze leven onder het nieuwe verbond. Dus ja, wat daar staat geschreven allemaal. Ja, dat kun je eigenlijk, ja, dat is een beetje nutteloos voor ons. Maar u begrijpt wel, als ik vandaag over Psalm 105 ga preken, dan ben ik het daar niet helemaal mee eens. Of misschien wel helemaal niet mee eens. Want ik geloof dat de hele Bijbel voor ons geschreven is, alleen niet alles gaat over ons. En daarom is het zo nodig en vind ik echt geweldig dat hier ook weer bijbelklassen worden opgestart. Hè? Wat Bert ook net zei, dat je gewoon echt onderwijs krijgt, jongeren al, onderwijs krijgt van ja, maar hoe lees je nou eigenlijk de Bijbel? Sommigen vinden de Bijbel zo'n moeilijk boek. En als je helemaal geen onderwijs krijgt, ja, is de Bijbel ook best wel nou, ingewikkeld in die zin. Dat je misschien wel een globale boodschap eruit kan halen. Maar je hebt juist zo nodig, hoe jong je al bent, van ja, dat je die Bijbel gaat lezen. En gewoon met elkaar gaat bekijken van hoe staat het geschreven. En wat zijn de lessen die we eruit mogen halen. En over wie gaat het. En noem maar op. Nou, het gedeelte wat we vandaag gelezen hebben gaat over het volk Israël. En het is een heel klein gedeelte van Psalm 105. Want als je Psalm 105 leest, dan zie je dat het gaat van Kanaan naar Egypte en vanuit Egypte weer naar Kanaan. Heel grof gezegd, dat is de lijn van Psalm 105. En daarop rust dan telkens de belofte van de Heere God. En dan op een gegeven moment zie je dat er een periode overbrugd wordt. Dat is de periode waarin wij nu leven. Waarin God uiteindelijk dat hele land Israël, dat hele gebied, aan zijn volk gaat geven. En vandaag pakken we een klein stukje eruit. Daarom heb ik het genoemd, van Egypte naar Kanaan. En een ander punt waarom het zo waar is dat je wel moet kijken wat er geschreven staat en dat je moet beseffen dat niet alles over ons gaat, is omdat er in het Nieuwe Testament natuurlijk heel veel aangehaald wordt uit het Oude Testament. De Heer Jezus is daar continu mee bezig. Als je de evangelist Matthäus pakt en dat hele evangelie doorleest, dan zie je telkens weer zoals geschreven staat en daar staat het en daar staat het. En dat is allemaal uit het Oude Testament om maar te laten zien dat de Heer Jezus ja, degene is die beloofd is. De Messias is de zoon van David. En ook Paulus doet het in zijn brieven, haalt hij teksten uit het Oude Testament en zegt hij zelfs in de Romeinenbrief en de Korinthebrief, let op, die geschiedenis met Israël, zoals die staat geschreven, is een waarschuwend voorbeeld voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Trap niet in dezelfde valkuilen. Voor mij is de hele Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament één geheel. Eén geheel, want bijvoorbeeld hè, wat er in dat citaatje stond, wij leven namelijk onder het nieuwe verbond met Jezus. Ja, maar we moeten wel begrijpen dat God in eerste instantie het nieuwe verbond aangaat met zijn volk Israël en dat wij geestelijk mogen delen in het nieuwe verbond. Nou, als je zomaar gedeelte dichtlaat en zegt van dat is niet meer over ons en dat kunnen we wel als een soort van afgeschreven zien. Ja, dan weet je niet helemaal volledig wat er bijvoorbeeld gezegd wordt over het nieuwe verbond. En wat dacht je over de eindtijd zeg? De eindtijd eerder heb ik er niet zoveel over gehoord. Maar toen ik door onderwijs dat ik kreeg, ja, toen die Bijbel openging voor mij, juist ook in het Oude Testament, juist ook in de profeten en de profetieën, ja, veranderde mijn hele zicht op de tijd die nog gaat komen, op de tijd waarin wij vandaag leven met al die ontwikkelingen die er gaande zijn. En dan denk ik van, wauw, God heeft alles voorzegd. En al de vragen die ik heb, die beantwoordt God door zijn woord. Alleen, soms moet je even zoeken. Maar dan krijg je het antwoord van de Heere God vanuit zijn woord. En ik weet wel waar die gedachte vandaan komt. Hè? Dat het Oude Testament niet meer van toepassing is. Dat Israël eigenlijk heeft afgedaan en noem maar op. En dat dan de kerk het ware volk van God is geworden in plaats van Israël. En daar komt dan vandaan dat tegenwoordig niet meer Israël wordt herkend. En ook niet wordt erkend. En dat veel christenen opgaan in een leer die niet volgens de Bijbel is. Dan krijg je allerlei geluiden tegen Israël. En als u het mij vraagt, ik blijf volledig achter Israël staan. Niet om wie ze zijn, niet om wat ze doen, maar omdat God zelf zich verbonden heeft aan dat volk met een eeuwig verbond. En daarom wil ik zien wat God ook in Israël steeds maar weer ten uitvoer laat brengen. En vanmorgen, ja, we kunnen gewoon heel veel leren van die geschiedenis die het volk Israël heeft meegemaakt, die door de Bijbel beschreven is, voornamelijk in het Oude Testament. Psalm 105 schrijft erover. Want je ziet de verlossing uit Egypte van Israël. We hebben het gelezen, hè? Egypte was blij toen ze wegtrokken. Ze waren verheugd, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Ze werden verlost uit Egypte, maar ze waren nog niet verlost van zichzelf. Ze wilden nog allerlei dingen die tegen God ingingen. En wanneer wordt het volk Israël nou verlost van zichzelf? Nou, als God dat nieuwe verbond in hen gaat uitwerken. En ik geloof dat dat is wat er in vers 11 ook staat, wat we net gelezen hebben. Ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Als Jezus Christus koning zal worden over Israël en zij hem zullen aanvaarden, dan is de hoogmoed weg uit het volk en dan zullen ze hem aanvaarden als de koning, de Messias, de door God gestuurde. Maar als je dan even naar ons kijkt, ja, wij hebben natuurlijk ook een soort reis, daar zijn we mee bezig in het leven. Wij zijn niet verlost uit Egypte, maar wij zijn wel verlost uit deze wereld waarin we leefden. En ook wij zijn nog niet volledig verlost van onszelf. We hebben nog te maken met ons eigen ik. En wij worden verlost van onszelf bij onze dood of bij de opname van de gemeente. We mogen nu al in een nieuw leven leven. Maar straks mogen wij in de volheid van het leven leven, als onze geest, ziel en lichaam vol is, volmaakt is, bij God is, bij de Heer Jezus is. Daarom echt, ik kan er zo naar uitzien. Want ik heb ook mijn gebrokenheid, mijn zonde, mijn tekortkomingen. Als mijn gedachten hier op die muur zouden staan, zouden de muren te klein zijn. En dan zou u schrikken van al mijn gedachten. Ik moet ook nog verlost worden van mezelf. Ik mag weten dat ik een nieuwheid, een nieuwe schepping ben in de Heer Jezus Christus. Maar ik heb nog zo die strijd met mijn eigen ik, met mijn eigen begeerte, met mijn eigen lust. En straks komt er een tijd, en ik hoop ook echt dat de Heer Jezus spoedig komt. Dan komt Hij in de lucht en dan zullen wij Hem tegemoet gaan. En aan geest, ziel en lichaam is dit persoontje helemaal nieuw. Wauw. Ga ik mijn Heer tegemoet in de lucht. En ik hoop ook echt dat we allemaal mee zullen gaan in een oogwenk en Hem zullen ontmoeten om voor eeuwig bij Hem te zijn. En tot die tijd moeten we leren van de reis die Israël heeft gemaakt tussen Egypte en Kanaan. En we kunnen er heel veel van leren. Een van de grootste lessen, denk ik, die we kunnen leren, is dat Egypte achterlag en dat het volk op een gegeven moment in de woestijn komt en dan geen voedsel meer heeft. Het voedsel van Egypte is een beetje opgedroogd, opgeraakt. En dan doen ze een uitroep. Dan roepen ze naar Mozes. Mozes, help, want we vergaan. We hebben de moeilijkheden nu, want het voedsel is op. Het ontbreekt ons aan voedsel. Dat is de uitroep bij het brood. Het is een uitroep die ons leert van Mozes, als er nu niet ingegrepen wordt, dan zullen wij hier in de woestijn omkomen en zullen wij hier allemaal de dood vinden en allemaal begraven worden. Hebben wij die oproep in ons leven ook gedaan? Dat wij naar God zijn gegaan en tegen Hem gezegd hebben: wij hebben U nodig. Wij hebben het voedsel nodig dat U ons geeft. Want anders, als ik voor mezelf moet leven, dan verga ik. Ik kan het niet. En het mooie is, even de water pakken hoor. Het mooie is dat de Heere God voedsel geeft. En daarvoor gaan we even naar Exodus 16. Als u een Bijbel heeft, kunt u het opzoeken. Ja, een Bijbel bij u heeft bedoel ik dan. Hè? U zult ongetwijfeld een Bijbel thuis hebben misschien. Maar Exodus 16, daar zie je iets geweldigs moois gebeuren. En dan gaat het bij die uitroep, dan zie je dat God hen manna geeft. Manna. En dan staat er in Exodus 16, vers 7. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien. Want hij heeft u gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons moort? Het volk kwam er en zei, we hebben voedsel nodig, we hebben eten nodig. En Mozes zegt van morgenochtend zul je de heerlijkheid van God zien. En daar gaat het om, hè. Want manna, we gaan er nu geen hele Bijbelstudie over houden, maar manna wijst natuurlijk naar de Heere Jezus Christus. Hij is het levende brood, dat noemt hij ook zelf in het evangelie, onder andere van Johannes. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar hier staat Mozes zegt er nog iets bij. Morgenochtend zul je de heerlijkheid van God zien. Heb jij de heerlijkheid van God gezien in de Heere Jezus? Dat je zo vol bent van hem. En dat je echt zoiets hebt van, oh, dit is de Heere Jezus Christus. Hem mag ik aanvaarden in mijn leven. Dit is de heerlijkheid die God mij geeft. In mijn leven. In mijn gebrokenheid. In mijn vragen om voedsel. In mijn gemor misschien wel. Geeft hij mij brood uit de hemel. Christus alleen. In de ochtend. Een heel eenvoudige vraag. Heb je Christus vanmorgen gegeten? Ben je met hem wakker geworden? Opgestaan? Heb je vanmorgen al genoten van de heerlijkheid met God? Hoe hij zichzelf heeft laten zien in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Ja, misschien ken je hem nog helemaal niet. Maar dan moet je eerst langs het kruis om werkelijk dat manna te kunnen eten. Dan moet je langs het kruis, waarop al jouw zonden, al jouw tekortkomingen aan het kruis door Christus zijn gedragen. Alles. Niets uitgezonderd. En als je dat doet, als je bij het kruis komt en bij het kruis knielt en zegt van Heer, hier heeft u mijn leven. Met al mijn zonden, tekortkomingen, mijn doodse bestaan, hier heeft u alles. Dan geeft God je vanaf dat moment van dat hemelse brood. Die eenvoud die je mag beleven in de Heer Jezus Christus. Die heerlijkheid die je mag zien met hem. En het manna, dat staat ook in Exodus. Het manna moest elke dag verzameld worden. En dat is ook een geestelijke les. Want elke dag mag jij opnieuw met God beginnen. Mag jij Gods heerlijkheid zien die hij geopenbaard heeft, bekendgemaakt heeft in de Heer Jezus. En we hebben Pinksteren gehad. En we mogen weten dat de Heilige Geest dat uitwerkt in ons leven. Want het werk van de Heilige Geest is niet gericht op hemzelf, is niet gericht op allerlei personen of van allerlei voorgangers of wat dan ook. Nee, het werk van de Heilige Geest, als de Heilige Geest zo bezig is in je leven, in jouw hart, dan wil hij maar één ding, namelijk jouw Christus laten zien. Amen. Dat is zo belangrijk. En de toekomst van Christus laten zien. De toekomst van God. Soms zijn we zo druk met de Heilige Geest dat we allerlei dingen toeschrijven aan de Heilige Geest. Waarvan je je soms wel moet afvragen, is het wel werkelijk de Heilige Geest omdat Christus niet zichtbaar wordt? Terwijl de Heer Jezus heel duidelijk zegt, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij zal ons Christus laten zien. Hè? Maar als je erachter komt hoe de Heilige Geest dat uit wil werken in je leven, dan raak je elke dag verwonderd van wie de Heer Jezus is. En mag je elke dag, net zoals het volk Israël elke dag manna moest verzamelen, niet te veel en niet te weinig, voor de dag compleet. God geeft elke dag genoeg waarin jij kan genieten van Christus, waarin u de heerlijkheid van God ziet. Exodus 16, vers 16 staat ook, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen, maar wat hij eten kan, een gomer per hoofd, naar het aantal van uw personen, ieder moet het meenemen voor hen die in zijn tent zijn. Dus dat leert mij ook iets van dat je moet delen met elkaar. Je moet delen. Je moet wel toezien op elkaar. Soms kan het gebeuren dat er iemand, ook in het midden van de gemeente, niet meer de heerlijkheid van God kan zien. Omdat er zulke donkere wolken voor zijn. Dan mag jij met hem of met haar Christus delen. In alle eenvoud. Want je mag dat manna verzamelen. Je mag Christus en de heerlijkheid van God mag je laten zien aan mensen die misschien in hun tentje zitten met het tentzeil eroverheen, omdat de donkere wolken over hun bestaan zijn gekomen en ze zelf niet meer dat manna kunnen zien. Mag jij zeggen, maar in deze omstandigheid kom ik bij je brengen. Wil ik samen met jou Christus delen. En een andere les is vers 13 van Exodus 16. Daar staat namelijk, tegen de avond gebeurde het dat de kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. En in die laag dauw, toen die optrok, zag je iets fijns, iets vlokkigs liggen. En dat was het manna. Dat was rondom het kamp. De manna. Dus je moest er echt wel even op uittrekken. En dat is ook zo. Als je meer van de Heer Jezus wil in jouw leven. En dan bedoel ik mee dat je meer vanuit Hem wilt gaan leven. Moet je erop uittrekken. Dan moet je met elkaar Christus delen. Je moet er iets voor doen. Die Israëlieten moesten naar buiten het kamp om daar het manna te verzamelen. En dat is een heel belangrijk principe. Het is dus niet zo dat het een soort McDrive geloof is. Je komt even langs rijden, pakt wat je hebben kan, koekoek, en weer weg. Nee, je moet er iets voor doen. Als jij meer eet van het woord, als jij open staat voor de leiding van de geest, dan zul je meer van Christus zien en kunnen toepassen in je leven. Dat is Gods belofte. Dat is het manna, hè? En het bijzondere is dat het ook de hele woestijnreis, dat kunnen we ook nog lezen, de hele woestijnreis was het er. Tot op de laatste dag. Ook een geweldige belofte voor ons. De Heere Jezus is bij ons, tot op de laatste dag kunnen wij van Hem genieten. Tot het moment dat we zullen sterven of de opname er is, dan kunnen we helemaal volop genieten. Bij ons sterven ook. Maar hier in deze aardsreis, deze pelgrimsreis, mogen we weten dat Christus er elke dag is. Dat is toch geweldig? Kun je van weinig mensen zeggen. Zelfs mijn vrouw kan het niet elke keer van mij zeggen, want soms ben ik wel eens een dag ergens anders. Maar Christus is door zijn geest altijd bij ons. En dat is iets om zo blij van te worden. Dat we mogen genieten van wat God, manna, uit de hemel, Christus uit de hemel heeft gegeven. Maar we hebben gelezen in Psalm 105, dan staat er over dat manna, dat hebben we gelezen in vers, even kijken, 1, oh, ik heb mijn bril niet op, 40. Hij verzadigde hen met hemels brood. Er vindt verzadiging plaats met dat hemelse brood. Nou, dat is zo, hè. Met Christus kun je verzadigd worden. Maar hij deed ook kwartels komen. Kwartels. Wat is dat nou weer voor een betekenis voor ons? Kwartels. Ik moet even denken, hoe lang ben ik al bezig? Hoe lang heb ik nog? Ga rustig door. Ja, bij ons beginnen we om 10 uur namelijk. Maar oké, dat vlees, die kwartels, dat is wel iets heel bijzonders hoor. Want die uitroep die gedaan wordt door kwartels, voor kwartels is het volgende. Mozes, we zijn dat manna gewoon echt zat. In Egypte hadden we komkommers, hadden we prei, hadden we uien, hadden we van allerlei lekkernijen. En hier in de woestijn, we hebben alleen maar van dat manna. En het is... Dat is de uitroep. Je kunt het lezen gewoon in de Bijbel. En wat betekent dat nou, hè? Want die kwartels, we kunnen het ook lezen, de Heere God geeft die kwartels. Maar die kwartels, die komen niet, er staat niet dat die kwartels uit de hemel kwamen. Nee, die kwartels komen van de aarde. En ook door God gegeven. Ik moest daarbij denken aan de koning over Israël. Als Samuel op een gegeven moment te horen krijgt van het volk van geef ons een koning. Dan zegt God tegen Samuel, ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Maar God geeft de koning. En is hetzelfde principe volgens mij. Want zij walgen van dat manna. En dan geeft God hun de kwartels. Maar de kwartels, ik had eerst op mijn papiertje staan dat de kwartels heel positief was. En dan allerlei dingen ook weer. Maar de kwartels is eigenlijk helemaal niet zo positief. Als je dan leest in nummer 11 wat er over te, geschreven wordt. In nummer 11. Dan zie je dat Mozes tegen het volk zegt, die kwartels heb je niet één dag, heb je niet twee dagen, heb je niet een week, heb je een maand lang en dan zul je ervan walgen. En dat volk, dat is dan met gulzigheid bevangen en dan moet je je zo voorstellen dat die kwartels aankomen, het rondom het kamp, maar ook over het kamp. Nou, een kwartel, ik weet niet of u een beetje een kwartel kent, maar die, ja, dat is een kwartel, ja. Ja, ik wou hem even voor gaan doen, maar dat krijgt u van mij niet te zien. Maar een kwartel, en ze vliegen dan niet zo hoog, en dan is het volk zo gulzig, dan worden de kwartels gegrepen, die worden met overdaad worden ze verzaden, worden ze ingeladen, en dan beginnen ze gewoon van te vreten. In Numeri staat, het vlees zat nog tussen hun tanden. Ze kauwden het helemaal niet. Ze waren zo gulzig aan het eten. En ik geloof werkelijk dat ze dat met bloed en al hebben gegeten. Omdat er staat, moet goed opletten. Omdat er staat dat de Heer een grote slachting onder het volk Israël bracht. Vanwege het feit dat ze op deze manier zo gulzig die kwartels hebben gegeten. Nou, wat is dat nou voor geestelijke les voor ons? Nou, ik denk dat de geestelijke les hierin zit, is dat wij in de gemeente van de Heere Jezus Christus dingen van de Heere God krijgen die wij mogen gebruiken. Die we mogen toepassen. Waarvan we mogen genieten ook in het midden van de gemeente. Maar als wij die dingen, en dat kan van alles zijn, dat kan zelf een structuur zijn die we hebben opgetuigd, dat kan muziek zijn, dat kunnen allerlei groepen zijn, dat kunnen allerlei, nou noem maar op. Het kan van alles zijn waarin je zo opgaat en dat zo gulzig naar binnen haalt. En dat het daar alleen maar om gaat, zodat je die eenvoud van het manna verliest. Dat je dan op een gegeven moment erachter moet komen van, hé, in de gemeente vallen slachtoffers. En waarom? Omdat we niet bij de eenvoud blijven van het manna dat God uit de hemel heeft gegeven. Namelijk de eenvoud van de Heer Jezus Christus. En dan verdwijnt de eenvoud van de Heer Jezus Christus een beetje naar de zijkant van het podium. Het kan maar zo gebeuren dat het de eenvoud van Christus dan op een gegeven moment via de deur naar buiten gaat. En je de eenvoud van Christus kwijt bent. En dan gaat het over een mooie dienst die we met elkaar gehad hebben. Met allerlei dingen die we met elkaar beleefd hebben. En dan praten we bij de koffie over van alles en nog wat. Over de dominee die misschien wat te lang gepreekt heeft. Misschien te vrolijk was, te orthodox of weet ik veel wat. En dan heb je het over van alles en nog wat. En dan waar is Christus? Waarvan we zo zien dat God door zijn Heilige Geest ons op de heerlijkheid, op zijn heerlijkheid wil wijzen. En die dingen hoeven niet eens verkeerd te zijn. Zijn zelfs door God gegeven. Maar we moeten er wel op een juiste manier mee omgaan. Omdat het ons weg kan houden. Bij de eenvoud van wie de Heer Jezus is. En van wat de Heer Jezus in onze levens heeft gedaan. Structuren en kerken. Of het nou een baptistengemeente is. Of een gereformeerde gemeente. Of een hervormde kerk. Of een volle evangeliegemeente. Of een blije pinkstergemeente. Of welke gemeente dan ook. Kunnen ons niet zalig maken. Maar Christus wel. God op grond van het volbrachte werk in Christus wel. En daarom is het zo nodig dat we praten over de Heere Jezus Christus. Omdat als wij 's morgens beginnen met dat manna te eten. En wij zo de heerlijkheid van God zien door zijn Heilige Geest. Dat we mogen weten van, o Heer, u overlaat mij weer met uw goedheid, met uw barmhartigheid. En ik voel weer zo en ik ervaar weer zo. Maar bovenal, ik geloof zo dat ik uw kind mag zijn. Dat ik mag leven in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. Ja, dan ben je echt aanstekelijk voor mensen. Niet voor allemaal, maar wel voor een heel aantal. En dan mag je gewoon heel eenvoudig Christus delen. Dus, pas op voor de kwartels. En dan nog twee, dan sluit ik af. Je kunt hier natuurlijk heel lang over doorgaan. Maar nog twee andere waarschuwingen. Het eerste is dat je het verlangen hebt naar Egypte. Dat had het volk Israël ook. Hadden het verlangen naar die vleespotten van Egypte, want daar leek alles beter. Het feit dat ze daar onderdrukt werden, het feit dat ze daar allerlei dingen moesten doen, het feit dat ze daar soms met de zweep kregen, ja, dat zijn ze klaarblijkelijk in hun gedachten helemaal kwijt. Want ze verlangen gewoon naar die heerlijke volle potten, dat zien ze voor zich. En dat merk ik ook. Dat merk ik ook in het leven wat ik mag leven, in de begeleiding met mensen. Een jonge jongen, 23 jaar, die ik mocht begeleiden om hem te laten zien wie de Heer Jezus is. Samen mochten we naar de Heer Jezus toe gaan. En gisteren heeft hij toch besloten dat hij het niet los kan laten, de drugs. Dat hij toch kiest om gewoon lekker te genieten van wat Egypte, van wat de wereld geeft. Daarin niet ten volle genieten van de eenvoud van Christus, maar terugdenken aan van wat de wereld biedt en denken dat het beter is. Was het gevolg van die verslaving? Schulden? Een sociaal isolement? Waarschijnlijk gaat hij zijn werk kwijtraken, omdat hij niet meer goed functioneert. Hij moet uit huis. Allemaal dingen. Maar daar denk je niet aan. Want het is net als bij het volk Israël. Je denkt alleen maar aan datgene wat er in die vleespot zit. Wat je gulzig tot je kan nemen. Maar het feit dat je gewoon op z'n Veluws gezegd en gesproken je poten verbrandt aan die hete vleespot. Daar denkt men niet aan. En daarom moeten we blijven bij de eenvoud van Christus. Wij moeten leren dat wij mensen laten zien dat het eten van de Heer Jezus Christus ons zo verzadigt, ons zoveel vreugde geeft, ons zoveel blijdschap geeft, dat andere mensen jaloers worden en dat wij elkaar kunnen bemoedigen om heel dicht bij de Heer Jezus te blijven. Paulus zegt het zo in Romeinen 12, vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Niet jouw wil, maar Gods wil. Daar zijn wij naar op zoek, samen. Dat is één. En tweede is, in die hele woestijnreis kom je tegen dat er heel veel aanvallen uitgeoefend worden op het leiderschap. Je ziet het zelfs door familie van Mozes, Miriam en Aaron in nummer 12. En Miriam die dan op een gegeven moment melaats wordt. En dan moet ze buiten het kamp neergelegd worden. En daar ligt ze de 7 dagen. Want het volk trekt niet verder omdat ze willen wachten op de gezondheid, op de genezing van Miriam, de zus van Mozes. Maar hetzelfde geldt voor Korach, Datan en Abiram. Zij stonden ook op tegen het leiderschap van Mozes. En het punt was dat op een gegeven moment de kinderen van Korach die vluchtten. Maar dat op een gegeven moment de aarde zich opende. En Korach, Datan en Abiram met alles wat ze bezaten zonken weg in de aarde. En dat is ook een les voor ons. Want wij mogen elkaar aanmoedigen om degene die de Heer ons heeft gegeven, zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 19... om diegene met blijdschap te ontvangen en om zulke mensen in ere te houden. Misschien ben je niet overal mee eens, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze moet onteren. Je moet ze met alle blijdschap ontvangen en je mag zulke mensen in ere houden. Want er zijn twee gevaren, wereldgelijkvormigheid en hoogmoed, omdat jij ook wel de leider kunt zijn. Dus opstand tegen het leiderschap zijn twee gevaren die dodelijk zijn in jouw pelgrimsreis hier op aarde. Dodelijk voor jezelf, maar ook dodelijk voor anderen. Misschien niet lichamelijk dood, maar dood wel, als je het hebt over het opstaan tegen leiderschap, doodt het wel de eenheid van de Heer Jezus in het midden, die we mogen beleven met elkaar. En daarom, we kunnen heel veel leren van die woestijnreis. En ik hoop dat we vanmorgen ook echt onder de indruk komen van... Kijk, laten we zo zeggen, u mag alles vergeten. Op één ding na. Eet manna. Eet Christus. Elke dag. Amen. Gaan we nu bidden? We gaan nu bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, we zijn u zo dankbaar dat we mogen weten dat u uw geest gegeven heeft. De geest van de Vader, de geest van de Zoon, uitgestort in onze harten. En die geest van u, Heer, die wil ons richten op de Heere Jezus. En laat het zo zijn, Heer, dat wij in alles dat bovenaan hebben staan in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons huwelijksleven, in ons gemeenteleven, dat er bovenaan staat dat we de Heer Jezus Christus willen dienen. En dat we u willen dienen door Hem, die ons zo lief en dierbaar is. Heer, en leer ons dat we alert zijn, dat we de dingen die u ons geeft op een goede manier gebruiken. Dat het niet zo is, Heer, ook in deze gemeente, dat het niet zo is dat met de dingen die u ons geeft, dat we daar zo druk mee zijn dat de eenvoud van de Heer Jezus Christus steeds meer en meer naar de zijkant komt te staan. En laat het zo zijn, Heer, dat de dingen die u ons geeft juist het zo maken dat wij die eenvoud van de Heer Jezus nog meer met elkaar zullen beleven. Omdat we uw heerlijkheid zien. Omdat we uw geliefde Zoon zien. Omdat we Hem zien die voor ons aan het kruis op Golgotha is gestorven. Die voor al onze zonden verzoening heeft gebracht. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u uw Zoon gegeven heeft. En dat we mogen weten dat we mogen leven door Hem en in Hem en door Hem en voor Hem. En laat het zo zijn, Heer, dat ons leven een loflied is voor u. Ondanks de omstandigheden, de woestijnomstandigheden waarin wij kunnen zitten. Maar dat wij met elkaar, het kan zomaar zijn dat ook hier in de gemeente mensen zijn die in hun teentje blijven, die er niet op uit kunnen door de omstandigheden van het leven, maar dat we met elkaar de Heer Jezus Christus delen. Dat we manna voor elkaar meebrengen. Om in die eenvoud van de Heer Jezus te leven. Heere God, wilt u ons bewaren voor wereldgelijkvormigheid. De wereld komt zoveel binnen, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar ook in ons eigen hart kan het zo zijn, dat kan het zo opspelen. Dat we verlangen naar die vleespotten zonder dat we eraan denken dat daar zoveel negativiteit bij komt kijken. En dat de vleespotten als het ware alleen maar een verleiding zijn om in gevangenschap te komen. Terwijl u, Heer Jezus, gezegd heeft, indien de Zoon u heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn. Heer, leer ons leven in eenvoud. Leer ons leven in vrijheid. En wilt u ons ook bewaren, Heer, voor hoogmoed. Dat we opstaan tegen leiderschap. Daarom, Heer, zegen de leiders van deze gemeente. Laat het zo zijn, Heer, dat ze hun werk met blijdschap en hun vreugde mogen doen. En dat ze de eenheid van de geest mogen ervaren. En die ook mogen uitdragen in het midden van de gemeente. O Heere, laat het zo zijn dat als gemeente ook werkelijk wordt gebeden voor de leiders. Dat ze dienend leider mogen zijn. En dat ze zo als gemeente en als leiders door u aan elkaar gegeven zijn. En dat ze het mogen ervaren dat uw geest hen leidt in de eenvoud van de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons mee. Leid ons door uw geest. En tegelijkertijd danken wij u dat u niets liever wilt. Amen.